Mijn naam is Jeroen Olieslagers. Ik ben auteur en writer in residence in het prachtige museum Maaier van den Berg. En dat komt goed uit, want al sinds mijn kindertijd ben ik gefascineerd door de Dullegriet van Pieter Bruegel de Oude. Tijdens een avond met de Dullegriet ging ik met 5 gasten in gesprek voor en over het schilderij en dat was vreed plezant. Maar goed, oordeel zelf. U kunt een avond met de Dullegriet hier opnieuw beluisteren en ik wens u heel veel plezier. Dames en heren, welkom. Ga zitten.
Wel, ik zoek een hoek.
Je zoekt een hoek, ja, ik ga ook een hoek zoeken. Dames en heren, welkom voor de eerste sessie die we vandaag gaan doen met auteur Gaia Schoeters. Goed, ik ga eerst een klein beetje spelregels uitleggen. Wat dat we doen is geen interview. Ik interview Gaia niet en zij interviewt mij niet. We hebben een gesprek met u allemaal en we kijken naar het schilderij. En het zou kunnen dat er een oncomfortabele stilte valt. Dat kan. Heb ik al meegemaakt. Soms komt die van mij. Maar dat is niet erg, want in feite wat dat we doen in die sessies vandaag met verschillende mensen en verschillende gasten die ik heb uitgenodigd, is wat ik denk dat er is gebeurd vanaf het moment dat zo'n schilderij werd gemaakt, in dit geval door Bruegel, en werd afgeleverd aan de opdrachtgever. Wat we niet weten, die mens kennen we niet. We weten niet wie de opdrachtgever is van de Dullegriet, gemaakt in, zoals u weet of niet weet, 1563. We hebben geen idee wie de opdrachtgever is van dit schilderij. Het moet in ieder geval een merkwaardige mens geweest zijn. Het is niet iemand, volgens mij, die nog eens een vlucht uit Egypte wilde of een Maria Magdalena. Die twee, neem ik dan aan, opdrachtgever en schilder, hebben een gesprek gehad, veronderstel ik, over de mogelijke inhoud, over hetgeen wat de opdrachtgever verlangde van Bruegel. We moeten in die wereld terechtkomen. We zijn niet bezig over een autonome kunstenaar die werk maakt en dan verwacht dat het verkocht geraakt op een markt. Nee, we hebben het over een opdrachtgever, die we vaak vergeten. En die opdrachtgever heeft een gesprek gehad met de schilder. En vervolgens is dit, uit dat gesprek, is dit schilderij gekomen, gematerialiseerd, zou ik maar zeggen. En de kans is redelijk dat die opdrachtgever vervolgens, toen hij dit schilderij in ontvangst heeft genomen, een paar vrienden heeft gebeld, maar dat is natuurlijk niet zo. Een paar vrienden heeft laten weten dat hem gewoon uitgenodigd voor een etentje. Ik probeer het nu zo'n beetje te visualiseren. En dat hij zo, als het zo net tussen hoofdgerecht en dessert gezegd heeft, ik heb een nieuwe Bruegel. En dat hij vervolgens met z'n allen naar dat schilderij komen kijken in een andere ruimte of weet ik veel wat. Dus dan weten we wel dat die schilderijen in de 16e eeuw en ook later, dat eigenlijk conversation pieces waren. Wat dus wil zeggen, we kijken met z'n allen naar dat schilderij. We zijn nu allemaal vrienden van Bruegel in de opdrachtgever, bij wijze van spreken. En we kijken ernaar en we denken van, wat zien we? Het is daarom dat ik ervoor gekozen heb om dat soort gesprek te hebben. Heel, heel basic. Wat zien we? En wat kunnen we er tegen elkaar over vertellen? En ik probeer de kennis die ik heb over dit schilderij en over Bruegel zo weinig mogelijk te laten meespelen, maar ik lieg dan tegen mezelf. Want ik kan dat waarschijnlijk toch doen, af en toe proberen te vatten. Dus, Gaia.
Jeroen.
Ik heb u uitgenodigd. Nou, ik heb iedereen uitgenodigd, een beetje gevoel van intuïtie en in feite gewoon van hoe kijkt zij of hij naar dit schilderij. Dat heb ik bij mij al mijn gasten gewoon gevisualiseerd van jij kijkt naar de Dullegriet en ik ben gewoon heel curieus wat er bij u binnenkomt, wat er opkomt. Maar natuurlijk ook, je schrijft romans, je schrijft ook voor opera, je schrijft libretto's. En er is een je laatste roman, daar speelt Caravaggio een belangrijke rol in. Zullen we daar... Ik ga zitten. Zullen we daar eerst heel even eens beginnen over... Vooraleer dat we naar Breuvel gaan en naar de Brigitte. Mm-hmm. Over Caravaggio.
Over Caravaggio.
En waarom dat schilderkunst voor jou zo belangrijk is? Dat, is, dat lijkt een interviewvraag, maar ik ben oprecht geïnteresseerd. Waarom dat die schilderkunst zo belangrijk is voor jou als auteur?
Ik denk dat een van de dingen die ik in alle romans die ik schrijf probeer te doen, is een soort doorgaand onderzoek naar hoe vertellen alle verschillende kunstvormen een verhaal. Wat is eigenlijk narratief in muziek? Wat is narratief in beeldende kunst? Wat is narratief in romans? En is er tussen al die manieren van vertellen een verwantschap? Kan een roman vertellen zoals een muziekstuk vertelt? Kan een roman vertellen zoals een schilderij vertelt? En dat eerste bleek een vrij makkelijk te beantwoorden vraag, maar kan een roman vertellen zoals een schilderij vertelt, bleek een veel moeilijkere vraag. En dat heeft denk ik te maken, en daar wordt die Breugel straks heel interessant, met het feit dat muziek nog wel een projectie is in de tijd. Dus een soort architectuur in de tijd, maar dan in muzikale vorm. Mm-hmm. Een roman is ook een soort beweging in de tijd. En een schilderij is in heel veel gevallen, en zeker in het geval van Caravaggio, een momentopname. Caravaggio is een soort ingeflitst moment bijna in een handeling die doorloopt. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus er is een verschil in tijdsverloop tussen die twee media. En dat maakt het heel interessant als je probeert om een boek op te bouwen zoals een schilderij is opgebouwd. Mm-hmm. Om even terug te gaan naar uw originele niet-vraag, mm-hmm, namelijk wat is mijn relatie met de schilderkunst? Ik ben als kind, en dat is iets waar ik mijn ouders ontzettend dankbaar voor ben, al als heel klein kind meegesleept door musea. En er komt een moment waarop dat er natuurlijk een zekere opstandigheid is. En mijn opstandigheid richtte zich tegen wat ik dan noemde bruine schilderijen. En bruine schilderijen liet zich vatten tussen, laten we zeggen, 1500 en het futurisme. En alles wat ertussen zat, waren bruine schilderijen.
Ja, dat zijn bruine schilderijen.
Collectief vervelend had ik genoeg gezien, wou ik nooit meer zien. En die enorme aversie is begonnen op een tentoonstelling, weet ik nog heel goed, van Bosch. In 's-Hertogenbosch, een gigantische overzichtstentoonstelling waar ik een enorme overload kreeg van nog. En ik denk dat ik dat op dat moment, ik denk dat ik 7 of 8 of zo was, absoluut niet geprocessed kreeg. Dat was gewoon veel te veel informatie die op dat moment voor mij heel moeilijk was. Dus ik ben mij op dat moment heel sterk beginnen verzetten tegen nog willen kijken naar die schilderijen, waarvan ik ook het gevoel had van, ja, maar wat moet ik hiermee? Dat relateert op geen enkele manier aan mijn wereld. Ik vind geen ingang in die dingen. Ik vind geen herkenning, geen begrip. En Caravaggio is voor mij het eerste punt geweest waar ik een bruin schilderij zag,
ja,
waar ik terug wel iets mee had. Want in Caravaggio zag ik plots mensen die geen, terwijl ze dat natuurlijk wel zijn, maar die geen symbool of geen metafoor waren voor een Bijbels verhaal dat te abstract was om te vatten, maar ik zag mensen met een menselijke emotie, mm-hmm, die tegenover elkaar stonden in een heel theatrale scène en waarin dat er tussen die mensen iets gebeurde. En heel de religieuze context van die schilderijen ontging mij op dat moment, denk ik, volkomen. Maar ik voelde tussen die mensen iets gebeuren. Ik voelde een emotie in zo'n schilderij waar ik wel weer iets mee kon. Dus Caravaggio heeft mij eigenlijk terug uit die aversie getrokken. Mm-hmm. En daarom was Caravaggio voor mij, toen ik op zoek ging naar een schilder om mee te werken, eigenlijk een heel logische keuze, omdat dat schilderijen zijn die tegelijkertijd iets vertellen waar je verhaalmatig iets mee kan. Hij heeft ook een heel interessant leven. In de categorie mensen die hun eigen leven systematisch onmogelijk maken, is hij een schoolvoorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. Maar er zit ook een enorme zinnelijkheid en een enorme emotionaliteit in die schilderijen die ze veel makkelijker benaderbaar maakt dan veel tijdgenoten van hen. Mm-hmm. Ik denk dat ik ben 40 moeten worden om Van Ribbes te houden, bijvoorbeeld. Dat heeft, mm-hmm, veel langer geduurd. Caravaggio, dat ging alweer goed tegen het einde van mijn puberteit.
Ja, ja, oké. Ik denk dat ik het wel vat. Wat jij met Caravaggio had, heb ik eigenlijk met Breugel. Een soort van ja, haat-liefdeverhouding. Maar wel het, mijn, denk ik, probleem. Maar dat is later een probleem geworden, maar ik weet niet of jij dat herkenbaar vindt, is dat toen ik naar het werk van Breugel keek in een chic kunstboek dat mijn vader had gekocht, wat ik echt moest omvragen, dat was een jaar of 10 of zo, of dat ik er alsjeblieft in mocht kijken, omdat mijn vader er nogal op gesteld was, had ik het gevoel dat Breugel... hoe moet ik dat nu zeggen? Hoe moet ik dat reconstrueren? Want het is moeilijk om te reconstrueren natuurlijk. Die 10-jarige Jeroen, ik ben nu in de 50. Maar die 10-jarige Jeroen had het gevoel, had niet het gevoel dat er een raadsel was. Integendeel, ik had het gevoel, denk ik, hè, zeker ook met de Dulle Griet trouwens, dat op een of andere manier het allemaal heel duidelijk was. Hè, dat, het allemaal, dat alles wat werd afgebeeld zin had. Hè, dat het iets wilde zeggen. En dat ik begreep wat het wilde zeggen. Alleen kon ik het niet uitdrukken. En dat iemand zoals Breugel en mijn wereld, dat er geen verschil was. Dat we bijna tijdgenoten waren. Allemaal heel moeilijk om uit te leggen voor die 10-jarige. Maar voor mezelf was er geen raadsel. Ik ging naar die werken als zijnde van strips van Suske en Wiske. Zie je? Dat, geen verschil. En het frustrerende is natuurlijk, voor een stuk, want dat is natuurlijk ook het leuke, is dat, en dan zeker een werk zoals de Dulle Griet, hoe ouder je wordt, hoe raadselachtiger dat het alsnog wordt. En hoe meer je er naar kijkt, hoe raadselachtiger dat het in feite wordt. Ik weet niet of je dat gevoel ooit hebt gehad als kind of als puber. Of,
Ik weet dat werk van Bosch en van Breugel, want ik neem ze nu voorlopig even samen, hoewel ze in zekere zin ook weer heel erg van elkaar verschillen vinden.
En Bosch 15e en natuurlijk Breugel 16e eeuw. Ja.
Maar in die zin makkelijker te benaderen waren, omdat ze eigenlijk zich zonder voorkennis gemakkelijk laten lezen, net omwille van de veelheid van details. Je kunt een heleboel kleine verhalen, kleine anekdotes vinden,
ja,
die je eigenlijk kunt begrijpen zonder dat ze aan de hand van alle mogelijke symbolen die dan later in, ja, bijvoorbeeld ook bij de Caravaggio's gebruikt zijn, en waar je eigenlijk schilderijen moet gaan decoderen aan de hand van, ja, maar ik weet dat als er dit ligt, dat het dat betekent.
Mm.
Je vindt dat hier veel minder terug. En ik denk dat dat de reden is als je nadien vanuit een soort wetenschappelijk perspectief naar gaat kijken en je probeert zo'n schilderij te decoderen, dat dat een, ja, vrij zinloze expeditie blijkt, omdat het heel moeilijk is om daar dan leesbare sleutels in te vinden.
Mm-hmm.
Maar als je dat doet vanuit de verwondering van een kind dat kijkt naar een wereld die eigenlijk altijd een zeer fantastische wereld is...
Ja, ik dat... wil voor u recht staan, sorry. Zodat je ook kunt kijken.
Dat dat eigenlijk veel makkelijker te begrijpen is, net omdat het geen sluitende interne logica heeft. En een kind dat naar iets kijkt, zoekt ook niet naar die sluitende interne logica. En het grappige is dat je het net over Suus en Wis had.
Ja.
En als er één ding is, ik steel nu even iets van Gert Toreman, die een enorme fan is van Suske en Wiske.
Uh-huh.
Wat Suske en Wiske zo fantastisch maakt, is dat er dingen gebeuren in Suskes en Wiskes die eigenlijk helemaal niet kloppen. Dat er stoelen levend worden en dus soepel worden, maar in de volgende scène ergens tegenaan geslagen worden en toch breken alsof ze niet soepel zijn.
Ja.
En dat die interne logica die eigenlijk nergens helemaal klopt, perfect binnen de wereld van dat stripverhaal aanvaardbaar is. Maar niet meer voor iemand die er van op een nuchtere afstand naar kijkt en zou proberen te begrijpen wat er daar gebeurt. Omdat ook daar heel erg met die conventies wordt gespeeld van ja, klopt het niet, het doet er eigenlijk niet toe. Binnen deze logica accepteer ik het.
Dus er is eigenlijk een soort van spel met de werkelijkheid in Suske en Wiske. Hm. En het wordt gewoon op onze onschuldige, of werd op onze onschuldige kinderzielen gewoon losgelaten. En we zijn eigenlijk al aan het spelen met die werkelijkheid. We zijn al aan het spelen met beelden.
We accepteren het vanuit een soort van welwillendheid om te accepteren dat bijvoorbeeld binnen het genre strip,
ja,
conventies heel makkelijk kunnen veranderen. Zoals dat, ja, opera, en daarom vind ik opera zo'n fantastisch genre, ervan uitgaat dat iemand kan opkomen, zeggen ik heb TBC en vervolgens 3 uur lang zingen. Ja. En dan niemand denkt, yeah, right.
Ja.
Dus dat is eenzelfde soort bereidwilligheid om mee te stappen in een universum. En dit soort universum is iets wat heel erg uitnodigt tot... Kijk nu gewoon naar wat ik u toon.
Ja.
En misschien zijn een aantal dingen inderdaad te begrijpen. Want als je dan alle mogelijke studies over zo'n schilderij begint te bekijken, dan zeggen ze natuurlijk, ja, maar dit staat voor dat en dat staat voor dat. Maar een heleboel dingen zijn ook gewoon. En als kind is het veel makkelijker om niet vanuit een soort normaliteit te gaan zoeken van dit verwacht ik te zien, maar gewoon te denken van, hé, hey, ik zie iemand wiens poep ook zijn mond is, waar een lepel in zit die een bord op zijn voet heeft. Grappig.
Ja. Dat vind ik al een hele goede link. We zijn van Suske en Wiske naar daar gegaan. Dat vind ik al een hele goeie. Want er zit al...
Ja, hij kijkt mij ook al de hele tijd af. Ja. Dus ik word ook een
dag. Er is wel een soort... Ja, er is een soort van baldadige humor aanwezig natuurlijk in het schilderij. En ik vind het al heel grappig dat je daar over beging. Trouwens, gewoon een vraag, niet beledigend bedoeld. Is dit de eerste keer dat je Dulegriet gewoon ziet?
Of... Het is de eerste keer dat ik Dulegriet in het echt zie.
Voilà.
Wat een heel ander iets is dan Dulegriet in reproductie zien.
Voilà.
Dat een gigantisch verschil.
Kun je dat al... Het is een heel abstracte vraag, maar kun je dat, al, dat gevoel al onder woorden brengen?
Ik had er ooit een uitgebreid gesprek over met Rinus van den Velde. Die mij probeerde te overtuigen van het feit dat het volstrekt zinloos is om schilderijen in het echt te zien. Wat ik vanuit zijn positie zeer vreemd vond. En die zei, er zijn op dit moment zo'n fantastische reproducties. En ik kan er op mijn computer op inzoomen. Ik kan er iedere borstelstreek apart van zien. Ik kan er alles van zien. En uw oud-romantische gedachte van je moet voor een schilderij gaan zitten om daar een relatie mee te hebben en om die te laten binnenkomen, dat is eigenlijk iets wat alleen in uw romantische fantasie van belang is.
Ah ja. Ik ben het er totaal niet mee eens.
Ik ben het er ook absoluut niet mee eens. Ik, vond het
echt
absoluut
niet.
Een onzin.
Ja, dus we hebben ik vind dat hij romantisch is.
Uitgebreid over gediscussieerd. Maar...
Ja.
En voornamelijk omdat ik weet dat de schilderijen die ik in het echt zie, een totaal ander effect op mij hebben dan een schilderij dat ik in reproductie zie. Ik hou ontzettend van Rothko. Een Rothko op reproductie...
Nee.
Dat is een ruimtelijke ervaring die ook weer... Ik ga nu iets heel romantisch zeggen, die ook weer op een of andere manier in dialoog gaat met waar zie ik die?
Ja.
Is het er stil? Is het er niet stil? Is het er niet stil, maar ervaar ik het als stil? Wat is de impact van zo'n schilderij op de ruimte waarin dat schilderij hangt? Wat is de impact van zo'n schilderij op de andere mensen die kijken? Is er zoiets als een collectieve kijkervaring? Want eigenlijk is het een gedeeld iets heel intiem met volstrekte vreemden.
Dat zijn we nu aan het doen, ja.
En je kunt daar eigenlijk...
Intiem met volstrekte vreemden. Ja, inderdaad.
En, dat is ook zo. En de hyperbolische versie daarvan vind ik altijd als je Musée d'Orsay met 5 onbekenden naar L'Origine du Monde staat te kijken. Dat is een heel bevreemdende ervaring, want dat zouden we nooit doen als het niet een schilderij in een museum was.
Ja, voor degenen die het niet kennen, vagina, vuil schaamhaar. Toch?
En goed gedaan.
Ja, dat ook. We zijn heel traag het schilderij aan het besluipen door ons gesprek. We komen wel dat zo aan.
Via omwegen.
Via omwegen. Dus ik ga toch nog eens vragen aan u, Gaia, van wat komt er nu eigenlijk binnen? Want het is dus, ik vind het fascinerend. Het is de eerste keer dat je dit schilderij in het echt ziet. Ik moet geen aanhalingstekens. Het is echt. We staan hier nu voor dat schilderij dat Breugel geschilderd heeft in, wat we nu zo weten, 1563. Waar is... Welk element komt er bij u nu het... Oké, we hebben al daar de anale...
Ja, die lachte mij per toeval toe.
Maar wat komt er nu binnen bij u?
Ik denk dat er mij 2 dingen meteen opvallen.
Ah, en... dat vind ik goed. Zo methodisch.
1, 2.
Oké.
Voilà.
1.
Het eerste is een soort van bijna onrespectvolle vraag die eigenlijk heel respectvol bedoeld is. En in zekere zin vraag ik me af, van we hebben een... heel rijke traditie aan ontzettend goede striptekenaars.
Ja.
Is Breugel in zekere zin een stiekeme voorloper van ons gevoel voor strip? Omdat het een aantal dingen die in goede strip zitten, in zekere zin weet te vatten. Er zijn heel veel details. Doe mij ook denken aan een zeker genre van puzzel. Mm. Wat natuurlijk ook weer heel onrespectvol is. En helaas is Breugel ook heel vaak op puzzel gezet. Dat is dan weer het jammere.
Zoals zoveel meesterwerken, ja.
Maar dat is door... Ik denk door die kleinheid van details en door het feit dat er overal iets gebeurt. Ik las ook ergens een term... wat was het nu? Ik zal straks wel weer terugkomen. Het was een Duits woord, maar het had maar iets als wemelwerken of zo. En Bosch heeft daar nog veel meer, dat er overal van alles gebeurt en dat uw aandacht van het ene naar het andere wemelt eigenlijk, ja. Omdat er zoveel actie in zo'n ding zit. Ik vind, het komt op mij over als ontzettend dynamisch, heel bewegelijk.
Ja.
En dan mijn tweede... Het tweede wat mij opvalt, komt er eigenlijk uit voort. Het valt me heel erg op in hoeverre dat er eigenlijk sturing in het schilderij zit. Of dat er eigenlijk voor mij beslist wordt waarnaar ik kijk. Want het hele
dat
werk...
Dat vind ik interessant dan ook. Dat de eerste vloeit, het tweede vloeit...
Voort uit het...
Uit het eerste. Hè? Dus ik, bij mij ook. Hè? Ik bedoel, mijn oog zoekt nogal vrij rusteloos, nog altijd, naar... een leidend principe, op een of andere manier. En ik heb ook het gevoel, net zoals dat, wat jij hebt, zodan, maar er is een sturend principe. Er is wel iets degelijk, wat dus eigenlijk wil zeggen, er is een bepaald soort inhoud. Een inhoud die niet noodzakelijk toegankelijk is voor ons. Daar ga ik
maar
ook
die
vanuit.
Ooit wel begrijpelijk was.
Maar die er wel is. En wat ik soms ook de vraag stelt, van, stel nu, hè, die opdrachtgever die heeft dat besteld, dat schilderij wordt afgeleverd, er is dat dineetje dat ik heb gevisualiseerd, mensen kijken ernaar en dan heb ik zo die basisvraag van, zeg, die 16 deo's, die kijken hier naar en zouden die nu even rusteloos gekeken hebben als wij van, wow, waar is hier de handleiding, waar is hier de handleiding? Of waar die allemaal zo belezen en zo in die beeldtaal dat die zei, ah ja, ja, dat gaat daarover.
Ik denk dat er in ieder geval meer dan dat er voor ons is een soort van gedeelde code of een gedeeld begrip van een code was van als ik deze dingen zie in grote lijnen zijn dit de thema's. Net zoals dat wij die nu nog altijd kunnen terugvinden, maar dan alleen als we op voorhand ons huiswerk hebben gemaakt. En ik dacht, ik doe het dus niet.
Ja.
Kwestie van de volledige onbevangenheid.
Geen huiswerk.
Nee, dat is zo jammer, want mensen denken dat ze alleen nog naar kunstwerken kunnen kijken als ze op voorhand hun huiswerk hebben gemaakt en dan zien wat ze zouden moeten zien. Maar dan is eigenlijk driekwart van de verrassing is weg of zo.
Ja.
Ik vind het leuk om op beide manieren te kijken. Eerst vanuit een volledige onbevangenheid en dan nadien eventueel met de handleiding erbij, zodanig dat je weet wat je had kunnen zien.
Ja.
Maar dat eerst die openheid er nog kan zijn. Dus dat, en ik denk ook, en dat is iets wat mij hieraan ook weer opvalt, los van die gedeelde code, stonden zij natuurlijk wel in de tijd. En hadden zij, denk ik, van daaruit sowieso al meer context, meer kader over wat zijn de maatschappelijke, economische, politieke, morele, ethische dogma's of principes waartegen of waarover dit schilderij dan zou kunnen gaan.
Mm-hmm.
En waartoe het zich verhoudt. Want dat is voor ons natuurlijk het tweede grote raadsel. Ik denk dat niet iedereen een duidelijk beeld heeft van wat er in de 16e eeuw politiek en economisch speelde. En als ik dit zie, dan denk ik, het ging daar niet beter dan bij ons. Vermoedelijk nog net iets slechter.
Nee, nee.
Maar veel concreter kan ik dat ook niet invullen. Op eerste gevoel.
Dat is wel fascinerend, hè? Want je haalt het aan. We zijn bezig over 1563. Natuurlijk, 3 jaar daarna hebben we de beeldenstorm in Antwerpen. Niet enkel in Antwerpen, natuurlijk over de zuidelijke en noordelijke Nederlanden. Dus sowieso, dat is niet uit het niets gekomen. Spanningen
het is gekoppeld aan die turbulentie.
Sowieso. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook, hebben we het over de roemruchte Gouden Eeuw van Antwerpen. Er komt verschrikkelijk veel geld binnen. Mensen doen grote, grote zaken. In relatieve vrede. Relatieve vrede. Het is altijd een soort van gewapende vrede natuurlijk. Maar in relatieve vrede. En dit is echt wel ontstaan ook in een stad. In een heel specifieke stad. Het is natuurlijk, omdat het in 1563 is gemaakt, zijn er nu mensen uit Brussel die zeggen van, ja, het zou even gewoon Brussel schilderij kunnen zijn. Als Antwerpenaar denk ik van, ja.
Het is toch duidelijk van stad.
Duidelijk van stad, denk ik dan. Maar maar eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit. We weten wel dat hij ongetwijfeld opdrachtheren had in Brussel en in Antwerpen. En ik veronderstel sowieso, ik ga er eigenlijk vanuit dat hij in beide steden zelfs nog ateliers had. Wat we wel weten, nu ga ik toch iets zeggen dat ik weet, is dat alles wat we zien, trouwens elke breugel, er is geen enkele andere hand mee gemoeid.
Ja, hij had geen enkel atelier of hulp. Hij heeft alles zelf gedaan.
Alles zelf. Zelf. Dus dat is wel. Dan komen we toch in de buurt van. Ja.
En wat ik ook las en wat ik ook niet wist,
ja?
Is dat hij het feit dat hij zoveel heel kleine details en miniatuur schildert, dat hij blijkbaar iets met zijn schoonmoeder had te zien.
Ja, Maaike Verhulst.
Dat wist ik dus niet.
Ja. Ja, dat is inderdaad een. Dat wordt wel gebruikt als zijnde. Zij was inderdaad een miniatuurschilder. Maar we weten heel weinig over haar. Hè. We weten eigenlijk niks over haar. We weten over hem ook niet zo heel veel. Lenuet, een van de gasten voor vanavond, is eigenlijk de enige die ik heb uitgenodigd, waar ik echt van weet dat ze er veel van weet. Als contrast met de onbevangen blik gasten die ik heb uitgenodigd. Maar Het is heel fascinerend dat iemand zoals Leen een volledige biografie kan schrijven over iemand waar we zo weinig over weten. Bijna niks. Maar mag ik u uitnodigen om eens in te zoomen op wat details?
Jij mocht mij uitnodigen om in te zoomen, maar dat wou ik daarnet nog zeggen.
Ja?
Wat mij heel erg opvalt en wat ik in zekere zin ontzettend modern vind aan dat schilderij. En wat ook weer te maken heeft met het feit dat er een narratief in zit en een soort van beweging in de tijd, of een tijdsverloop, denk ik, is de veelheid aan manieren die je gebruikt en die je vindt om de richting waarin dat je kijkt te gaan sturen. Het is heel filmisch.
Geef eens een voorbeeld.
Bijvoorbeeld, hij geeft daar geeft hij een manneke op rug.
Hier?
Ja. En een personage op rug nodigt u bijna altijd uit, dat kennen we uit alle films en uit de filmtaal waar we naar kijken, om eigenlijk met dat personage mee te gaan kijken in de richting waarin hij kijkt.
Okay.
Als je dat doet, botst op die twee schreeuwende vrouwen erboven.
Hier.
Die sturen u eigenlijk naar die twee aapjes achter het venster.
Inderdaad.
En tegelijkertijd zit er daaronder dan het dreigende leger, wat dan misschien ook nog wel in dialoog staat met hen.
Dus je krijgt dit.
Maar je hebt ook het vallende mannetje. En het vallende mannetje stuurt u eigenlijk weer terug naar degene die in de hoek staan.
Deze film.
Ja. Dus je wordt daar worden eigenlijk in een soort loop meegenomen, in een soort cirkelbeweging van dat zijtafereel dat daar gaande is.
Heb je dan deze gezien?
Ja,
trouwens?
Daar is het niet goed mee gegaan.
Nee, je zit letterlijk dik in de shit.
En met de man in de vis is het ook matig gelopen, denk ik.
Ja.
Vaag weg dan weer. Daarvan vraag ik me af, van, is het dan een soort associatie of een soort intertextualiteit naar zijn val van Icarus, waar er ook zo één been boven water steekt en eigenlijk de belangrijkste actie in een hoek zit weggemoffeld.
Mag ik daar iets over zeggen?
Je mag alles. Dit is uw salon.
Ik heb daar een theorie over.
Doe.
Dus je ziet, dat is een gouden harnas, hè? Zoals dat je ziet. Het is in ieder geval gepanzerd. Het is gepanzerd. En goud. En er zijn hier twee klinknagels, als je dichterbij ziet. Twee klinknagels. Wat ik er fascinerend aan vind, is dat die figuur, of te zeggen, dat doet mij onmiddellijk denken aan een ander schilderij dat Breugel heeft gemaakt. Waarschijnlijk in dezelfde periode, de val van de opstandige engelen. Dus je krijgt Michael, de engel Michael, die met een zwaard tegen een heleboel figuren aan het vechten is. Met nog allemaal engelen. En dat is zo'n merkwaardig schilderij. We weten ook, er zijn, laten we zeggen, drie heel merkwaardige schilderijen in een heel merkwaardig oeuvre. Dat is de val van de opstandige engel, volgens mij. De Doelegriet en de Triomf van de Dood, dat in Prado hangt. En op een of andere manier, en nu dat je het zegt, de val van Icarus, ik heb daar ook dat gevoel. Ik heb het gevoel dat dit schilderij en de val van de opstandige engelen, ik ben niet de enige die dat gevoel heeft. Iemand zoals Tine Meegank, die een volledig boek heeft geschreven over de val van de opstandige engelen, heeft ook dat gevoel, waarmee dat ze bedoelt, misschien dezelfde opdrachtgever, dat die een Michael eigenlijk neerstort en bij die vis terechtkomt. Het is zo opvallend. Wat? Dit wil overduidelijk iets zeggen.
Het is een vreemd been, hè? Want het had om het even welk been kunnen zijn, maar het is duidelijk een been met een boodschap.
Het is een been met een boodschap. Ja. Waardoor dat je natuurlijk krijgt dat die val van de opstandige engelen, bij wijze van spreken, wordt opgeslokt door dit schilderij. Hè? Dus dat het volledige schilderij hier, dat gaat veel te ver, want ik weet het, is een beetje, ik ben al wat te trippen eigenlijk.
Maar wat ook wel tof is, want je bent nu eigenlijk aan het beweren dat Breugel een oeuvreschilder is.
Ja. Ik pleit schuldig. Dat ben ik hem toch. Ja. Jij vindt van die?
Ik vind dat er heel duidelijk verwijzingen en terugkerende motieven zijn tussen verschillende schilderijen. Dus ik ben het daar denk ik grotendeels mee eens. Ja.
Dan maken we van hem eigenlijk al toch een autonome.
Wel, dat is net wat ik wou zeggen. Dan is het iemand die in zijn opdrachten, een beetje zoals Caravaggio, maar veel minder expliciet, toch een eigen agenda en een eigen artistieke lijn door zijn opdrachten weet te trekken. En dat vind ik wel een interessante manier om er naar te kijken. Want dan denk je, oké, je hebt een manier gevonden om in wat je moet schilderen, waarvan je natuurlijk ook nooit weet van hoeveel daarvan is gevraagd, vastgelegd, onderhandeld.
Ja.
Moesten hier zeven hoofdzonden in zitten? Was er een heel andere vraag? Ging het over man-vrouw verhoudingen? Was het politiek of niet politiek? Toch gedacht heeft van, ja, maar ik ben ook nog mijn projectje bezig. En dat trek ik in deze door.
Zeg, man-vrouw verhoudingen. Als we naar de Dulle Griet kijken, want daar is altijd veel over te doen geweest. Over de man-vrouw verhoudingen in de Dulle Griet zelf. Komt er dan bij u iets binnen hierover, als je het nu ineens live ziet?
Wat er live binnenkomt, is natuurlijk veel meer nog dan de Dulle Griet. Ook de reus die in drag en in roze op de achtergrond staat.
Ja.
En waar je natuurlijk de spanning krijgt tussen die twee personages. En dan kom je bij de andere aspect van die Bruegel van... Hij heeft altijd iets ironisch, hij heeft een heel raar soort humor erin zitten. Dat spelen met die travestie, man-vrouw verhoudingen, wisselende rollen... zit in veel werken uit die periode. Was blijkbaar toen al gangbare humor, om daarmee te lachen. En hier wordt dan nog extra... Ja, het zijn eigenlijk clichés, hè, want hij is verkleed als vrouw... en wat doet hem? Hij gooit geld over de balk, uitgebreid. Ja. Wordt uitgebreid, alles wat er rondhangt, ook dat narreschip... Hij scheidt geld, maar hij gooit het dan meteen weg.
Ja.
En dat narreschip dat erop steunt, is eigenlijk ook weer een verwijzing naar speelziek, speelzucht, gulzigheid. Ja. Dus alle slechte vrouwelijke eigenschappen. Maar niet op een vrouw geprojecteerd, maar gek genoeg op een mannelijk personage.
Ja.
Terwijl de Dulle Griet, oorlogszuchtig, hebzuchtig, net gegraaid, een volledige graaikultuur wordt daar verbeeld.
Ja.
Met een heel mannelijk symbool, want met een vooruitgestoken zwaard, dat bijna fallies is.
Ja. Ja.
Dus ik vind het een interessante kritiek op man-vrouw verhouding.
Ja, en bovendien, en dat kunnen we nu niet echt zien, maar experts nemen aan dat dit, dus laten we zeggen haar rok, Maria Blauw moet zijn geweest.
Ja. Dus als
dat, vind ik heel spectaculair, want Maria Blauw uiteraard associëren we met Maria. En dat roze associëren we met Christus. Dat is een typische Christuskleur.
Wat dan toch weer het omgekeerde. Dan zou zij duidelijk vrouwelijk zijn vanuit het blauw en hij dan Christus mannelijk.
Ja. En het zijn... Lenuet omschrijft het als de twee reuzen op het schilderij. Dus zij... acht, de Dulle Griet zelf ook nog een reus. Ik heb met Livia de Puit gesproken, met degene die het schilderij anderhalf jaar lang heeft gerestaureerd. En de twee reuzen idee dat zij niet meer zitten. Zij zegt nee, het is perspectief. De Dulle Griet staat hier echt duidelijk vooraan. En dit is bij wijze van spreken achtergrond.
Wat ook zou kloppen met hoe de rest eigenlijk toeloopt en verkleint. Maar het is moeilijk te zeggen, hè, want hij is dan in zekere zin zo handig geweest om hier allemaal sprookjesdieren neer te zetten waarvan we geen idee hebben hoe groot ze zijn.
Sprookjesdieren? Jij noemt die... Disney-factor is bij mij daar toch een klein beetje minder. Maar,
nee, ik bedoel niet bestaande figuren.
Demonische
figuren. Ja, ik weet niet of dat... Ik vind sommige... Deze bijvoorbeeld heeft echt wel een redelijk hoge Pixar-factor, hè?
Ah, die met die bolhoed?
Ja, vind ik wel.
Die is teruggevonden op tekeningen van Jeroen Bos. Jeroen Bos heeft dat zelf nooit gebruikt.
Grap.
En is dus opgedoken op dit schilderij. Maar blijkbaar een tekening van Bos. Voor zover ik het heb begrepen, moet er een farde van... tekeningen van Bos hebben rondgegaan in Antwerpen. Op een of andere manier. Dat is de
dan krijgen we weer een soort intertextualiteit.
Ja.
Wat trouwens ook een gevoel was dat ik had bij het gebarste ei.
Vertel eens over het gebarste ei.
Het gebarste ei doet me heel erg aan Bos denken.
Ja, oké. Okay.
Dat is de eerste associatie die ik ermee heb. Maar waar dat dan hier door die harp die eruit valt met die spin erin bijna een soort van pupil is die eruit gekanteld is, waardoor dat toch een oog wordt en een beetje Dali-achtig oog bijna, dat refereert aan de twee andere ogen die hier zitten, waarvan dat, en dat vind ik helemaal modern, dan toonde een personage met twee gigantische ogen en één ervan staat een boom voor. Dat kan geen ongeluk zijn.
Nee.
En dat heeft weer te maken met het feit, ik stuur u. Want als dat twee ogen zijn, dan kijk ik hem in zijn ogen. Nu dek ik er één af, dus je kijkt naar beneden, recht in het gezicht van de Dulle Griet. En dat soort filmische trucs vind ik echt wow.
Ik begin het schilderij door uw ogen nu te kijken, denk ik. Dat vind ik wel fascinerend. Ik begin die ogen te zien en begin ik mij ook te obsederen. Wat vinden van
Want hier zit nog een oog, hè, eigenlijk.
Daar is nog een ei, ja.
Maar dat ei is ook een oog, eigenlijk. Want als je het van ver bekijkt, zie je alleen maar wit met iets gekleurd in het midden. En je automatische associatie is oog.
Het ding is natuurlijk het grote verschil, maar je hebt het zelf ook al aangehaald, hè, met Caravaggio bijvoorbeeld in de 17e eeuw, in de barok en zo. dat we vrij goed weten waar die symboliek voor staat. En dat we dat bij Bruegel niet weten, en dat we dat heel specifiek, zelfs bij de 16e eeuw, niet altijd weten. We kunnen het niet altijd decoderen. En er zijn een heleboel betekenissen die daardoor... maar het ei... natuurlijk, binnen de alchemie is het ei heel belangrijk. Dus dat zit er sowieso wel aan te komen, natuurlijk. Dat je het begint te associëren met alchemie. Het kosmisch ei, waar het leven uit ontstaat. Maar hier ontstaat er wel leven, maar dat leven ziet er dan toch niet zo bijzonder hoopgevend uit. Ik zal het vriendelijk zeggen, toch?
Er is met de hele sfeer van dit schilderij iets niet heel erg hoopgevend. Alhoewel dat ik in vergelijking met Bosch dan Bruegel toch altijd de optimist van de twee heb gevonden.
Gaat daar nou eens wat dieper op in?
Ja, er zit toch... Bosch heeft altijd iets... onbehagelijk zijn ook altijd een beetje... Daar zijn ze zeker dat je niet goed uitkomt. Als je in een Bosch-schilderij belandt, dan is het met u afgelopen, denk ik. Bij Bruegel zou het kunnen dat er nog een kans is. Want ondanks het feit dat dit allemaal de hel is en dat het allemaal helse taferelen zijn, voel ik er toch nog altijd een soort... Ja, er zit toch nog een soort humor in en een soort bijna ironische twist, waardoor dat je denkt van dit zou allemaal kunnen gebeuren, maar ik zou er ook van tussen kunnen fietsen. Want hier en daar zie ik ook... toch nog bijvoorbeeld twee mannen.
Waar kunnen
terug...
we er van tussenuit fietsen?
Ja, deze twee bijvoorbeeld zijn ontsnapt aan de verdrinking.
Ja.
Die komen er toch weer uit.
Die voelen zich gered.
Ja, die gaan toch voor een tweede kans, denk ik.
Zeg, en de Dulle Griet zelf? Waarom is de Dulle Griet geen ontsnappingskunstenaar?
Ik zie de Dulle Griet ook vanuit... Er is in haar gezicht, vind ik... Ik heb altijd haar gelaatsuitdrukking heel fascinerend gevonden. Maar ik las nu dat ze eigenlijk op een vroegere versie haar tong uitsteekt en dat die nadien terug is weggekleurd. Klopt?
Dat blijkt niet helemaal waar. Allee, waar? Nee, dat is niet zo, volgens mij. Maar er bestaat een tekening. Dat hebben ze in een museum in Düsseldorf, excuseer. Dat is een tekening gemaakt van de Dulle Griet in detail. We weten nu ook, want die tekening is in het kader van de restauratie van dit schilderij ook onderzocht. En we weten wel degelijk dat die gemaakt is na het schilderij. Mm-hmm. Dus niet Bruegel, die bijvoorbeeld een soort van voorstudie heeft gemaakt. Nee, het is na het schilderij gemaakt. En het super fascinerende van die tekening, want die is in echt zeer gedetailleerd. Dus die is trouwens ook gebruikt als basis voor de restauratie. Mm-hmm. Maar het meest fascinerende is dat de Dulle Griet niet ziet wat ze ziet. Namelijk, en dat kunnen we hier zien, boven haar neus, als je heel dichtbij...
Dus
dan
kun
je
klein...
heel dichtbij.
Zo'n streepje, hè?
Ja, er is een witte streep. Als je nog dichter, dan zie je eigenlijk de contouren van iets. Wel, in die tekening is het een sluier.
Okay.
Een soort van witte sluier, doorzichtige sluier. Zoiets heel even mee.
Ja, want ze heeft ook nog een soort transparantie over haar ogen hangen.
Dat dus op een of andere manier, op het schilder, op die tekening zie je het beter, alsof dat door de wind is opgetild en zo in haar gezicht terecht is gekomen. Dus de gesluierde blik, dus letterlijk een gesluierde blik, dat we dus nu niet zien, maar volgens mij zelfs misschien zelfs een essentieel stuk is.
Wat dan totaal de betekenis zou kunnen veranderen als zijnde... In die oorlogszuchtigheid, in die hebzucht, is uw blik niet meer helder voor wat er rond u gebeurt en voor de verwoesting en de effecten die eruit voorkomen, want het is weg. En dan zou haar uitdrukking op haar gezicht, die bijna een soort van onbevangen extase is... Want ik vind, op een of andere manier klopt haar gelaatsuitdrukking zeer slecht met de vreedheid die zich daar rond beweegt. Er zit geen genot in over die vreedheid, er zit ook geen ontreddering in. Er is een soort afwezigheid van reactie op wat dat ze aanricht. Alsof dat ze inderdaad in een soort eigen wereld, in een soort eigen drive, in een cocon met iets bezig is, maar totaal niet ziet.
Weet je hoe dat Karel van Manders haar beschrijft? Dus Karel van Manders heeft in navolging van Vasari een schilderboek geschreven, waar dat hij, het is gepubliceerd helemaal in het begin van de 17e eeuw, waar dat hem een heleboel schilders beschrijft, ook met roddels, fantastisch, maar ook met echt informatie, maar het was allemaal door elkaar. Het is heel fascinerend. Hij vertelt dan onder andere dat Bruegel waarschijnlijk naar in Brussel is moeten trouwen, dat hij een lief had in Antwerpen. Dat komt er dus allemaal tussen. Maar het fascinerende ervan is, hij beschrijft dit schilderij. En hij zegt, een Dulle Griet die rooft voor de mond van de hel. die schots en scheef is toegemaakt en verbijsterd ziet. Het woord verbijsterd gebruikt hij. Verbijsterd. Dus dat is wel fascinerend. Hè? Dat hem... Dus wat ik zo fascinerend vind, is hij heeft... We mogen aannemen dat hij het schilderij op een of andere manier heeft gezien. Ja, nee, dat kunnen we eigenlijk niet echt aannemen. Daar zijn weinig bewijzen voor. Want we weten ook niet wat er gebeurd is. Nadat het schilderij is gemaakt, weten we... Van Mander zegt dat het bij Rudolf II terechtkomt in Praag. Hè? Waarschijnlijk. Maar we weten eigenlijk niks. Hè? We weten niks van... Het is trouwens sowieso een mirakel dat we het hebben. Dat we het schilderij hebben. Maar die verbijsterd ziet. Hij haalt er maar drie dingen uit. Ze rooft van de mond van de hel. Ze is schots en scheef toegemaakt. Hè, wat op haar kleding slaat. Ja. En verbijsterd ziet.
Ik vind het een hele rare uitdrukking.
Ja, ik vind dat ook. Het is inderdaad een hele rare uitdrukking.
En er is ook iets heel raar met de kijkrichting. Want hoewel dat op heel dit schilderij alle kijkrichtingen duidelijk bedacht zijn om u ergens naartoe te leiden, kijkt zij heel duidelijk ergens naar hier.
Ja.
Ze zoekt geen enkel contact met wat er zich in het schilderij afspeelt.
Dat had ik ook, Gaia. Die spanning, dat voelde ik ook direct.
Er is ene Caravaggio van helemaal op het einde van zijn leven, waar dat hij zelf al ziek is.
Ja.
En waarschijnlijk ook niet meer zo heel goed ziet, als gevolg van zijn laatste vechtpartij. En in dat ene schilderij ziet hij hem ook als randpersonage en kijkt hij ook nergens naar, wat heel vreemd is voor dat soort opstellingen. Want meestal, als hij zichzelf in een schilderij zet, is het helemaal om ergens focus op te leggen of zo. En is het diezelfde bijna ijlheid van in een compleet andere wereld te zijn.
Wauw. Dames en heren, Gaia Schoeters.
Dank u wel.